Gemeente, laten we deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 68 en daarvan het vijfde vers. Uw hoop, uw kudde woonde daar, uit vrije goedheid waart gij haar, een vriendelijk beschermer. En hebt ellendigen dat land, bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. De Heere gaf rijke juichenstof om zijn wonderen en zijn lof met hart en mond te melden. Men zag wel haast een grote schaar, met klanken van de blijdste maar, vervullen berg en velden. Het vijfde vers van Psalm 68. U zal worden voorgelezen een gedeelte uit Gods heilig en dierbaar woord, wat u beschreven vindt in het tweede boek van de Koningen, het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Doch vooraf van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5 van de verwerping der dwalingen, paragraaf 9. De rechtzinnige leer verklaard zijnde, verwerpt de synode de dwalingen dergenen die leren dat men geen zekerheid van de toekomende volharding in dit leven kan hebben zonder bijzondere openbaring. Ik ben abuis, dus paragraaf 9. Die leren dat Christus nergens gebeden heeft dat de gelovigen in het geloof onfeilbaarlijk zouden volharden. Want zij wederspreken Christus zelven, welke zegt, ik heb voor u gebeden, Petrus, dat uw geloof niet ophoude. En de evangelist Johannes, de welke getuigt, dat Christus niet alleen voor de apostelen, maar ook voor al degenen die door hun woord geloven zouden, gebeden heeft. Heilige Vader, bewaar ze in uw naam en ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van den boze. 2 Koningen 2, de eerste 18 versen. Het geschiedde nu als de Heere Elia met een onweder ten hemel opnemen zou, dat Elia met Elisa ging van Gilgal. En Elia zeide tot Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zeide, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo gingen zij af naar Bethel. Toen gingen de zonen der profeten die te Bethel waren tot Elisa uit en zeiden tot hem, weet gij dat de Heere heden uw Heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide, ik weet het ook wel, zwijg gij stil. En Elia zeide tot hem, Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zeide, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo kwamen zij te Jericho. Toen traden de zonen der profeten die te Jericho waren naar Elisa toe en zeiden tot hem, weet gij dat de Heere heden uw Heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide, ik weet het ook wel, zwijg gij stil. En Elia zeide tot hem, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zeide, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En zij beide gingen heen. En 50 mannen van de zonen der profeten gingen heen en stonden tegenover van verre. En die beiden stonden aan de Jordaan. Toen nam Elia zijn mantel en bond hem samen en sloeg het water. En het werd herwaarts en derwaarts verdeeld. En zij beiden gingen erdoor op het droge. Het geschiedde nu als zij overgekomen waren, dat Elia zeide tot Elisa, begeer wat ik u doen zal, eer ik van u weggenomen word. En Elisa zeide, dat toch twee delen van uw geest op mij zijn. En hij zeide, gij hebt een harde zaak begeerd. Indien gij mij zult zien, als ik van bij u weggenomen word, het zal u al zo geschieden, doch zo niet, het zal niet geschieden. En het gebeurde als zij voortgingen, gaande en sprekende, zie, zo was er een vurige wagen met vurige paarden die tussen hen beiden scheiding maakten. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel. En Elisa zag het. En hij riep, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En hij zag hem niet meer. En hij vatte zijn klederen en scheurde ze in twee stukken. Hij hief ook Elia's mantel op, die van hem afgevallen was, en keerde weder en stond aan de oever van de Jordaan. En hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water, en zeide, waar is de Heere, de God van Elia? Ja, dezelfde. En hij sloeg het water, en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld, en Elisa ging erdoor. Als nu de kinderen der profeten, die tegenover te Jericho waren, hem zagen, zo zeiden zij, de geest van Elia rust op Elisa. En zij kwamen hem tegemoet en bogen zich voor hem neder ter aarde. En ze zeiden tot hem, zie nu, er zijn bij uw knechten 50 dappere mannen. Laat hen toch heen gaan en uw Heer zoeken, of niet misschien de geest des Heeren op hem opgenomen en op een der bergen of in een der dalen hem geworpen heeft. Doch hij zeide, zend niet. Maar ze hielden bij hem aan tot schamens toe. En hij zeide, zend. En ze zonden 50 mannen, die 3 dagen zochten, doch hem niet vonden. Toen kwamen ze weder tot hem, daar hij te Jericho gebleven was. En hij zeide tot hen, heb ik tot ulieden niet gezegd, gaat niet tot zover.
Wij willen verder met u zingen uit Psalm 84, de versen 4 en 6. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort, elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Let, Heer der lege scharen, let op mijn ootmoedig smeekgebed. Ai, laat mij niet van druk verkwijnen. Leen mij een toegenegen oor, o Jacobs God. Geef mij gehoor. En wat er verder volgt in het 6e vers van Psalm 84.
Thank you.
Gemeente, we staan aan het begin van de Bijbellezing over de profeet Elisa, de zoon van Safat. Het is onze wens dat de lezing van deze preken zou mogen strekken tot de eer van Gods grote naam. Dat het ook zou mogen leiden tot uitbreiding van zijn koninkrijk. Wat zou het een wonder zijn, wanneer mensen daardoor in het hart getroffen zouden mogen worden. Wanneer ze de slag naar binnen zouden krijgen en zouden uitroepen, wat moet ik doen om zalig te worden? Wat zou het groot zijn wanneer de Bijbellezing zou mogen leiden tot een waarachtige bekering, tot uw eeuwig zielenheil. De Heere geeft ook dat de Bijbellezing zou mogen dienen tot de opwas in het allerheiligste geloof. Dat Gods kinderen erdoor onderwezen zouden mogen worden in de hel geheimen van het zalig worden. Gemeente, wij willen u dan bepalen bij het leven van de profeet Elisa, in het bijzonder bij dit gedeelte dat u kunt vinden in 2 Koningen 2, vers 13 tot en met 18, waarvan ik u alleen het 14e vers lees. En hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water, en zeide, waar is de Heere, de God van Elia? Ja, dezelfde. En hij sloeg het water en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld en Elisa ging erdoor. Deze tekstwoorden en het verband daarvan bepalen ons bij het eerste optreden van Elisa als profeet. Twee gedachten. Ten eerste, hij wordt door God bevestigd. Ten tweede, hij wordt door de profetenzonen erkend. Dus het eerste optreden van Elisa als profeet. Ten eerste, hij wordt door God bevestigd. En ten tweede, hij wordt door de profetenzonen erkend. Gemeente, u kent allemaal wel de geschiedenis van de profeet Elia. En dan denken we in het bijzonder aan het gedeelte waarin ons wordt medegedeeld dat hij vertoefd heeft aan de berg Horeb, waar de Heere hem is verschenen in het suizen van een zachte stilte. Daar heeft de profeet Elia 3 opdrachten van de Heere gekregen. En de Heere zeide tot hem, ga, keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus en ga daarin en zalf Hazael ten koning over Syrië. Daartoe zult gij Jehu, de zoon van Nimsi, zalven ten koning over Israël en Elisa, de zoon van Zafat van Abel Mehola, zult gij ten profeet zalven in uw plaats. 3 opdrachten krijgt Elia, waarvan de laatste is Elisa, de zoon van Zafat van Abel Mehola, zalven als profeet in zijn plaats. Elia heeft aan die opdracht voldaan. Dat kunt u lezen in het vervolg van 1 Koningen 19. Zo ging hij vandaar en vond Elisa, de zoon van Zafat, dezelfde ploegde met 12 juk runderen voor zich heen. En hij was bij het 12e en Elia ging over tot hem en wierp zijn mantel op hem. En hij verliet de runderen en liep Elia na en zeide, dat ik toch mijn vader en mijn moeder kussen, daarna zal ik u navolgen. En hij zeide tot hem, ga, keer weder, wat heb ik u gedaan? Zo keerde hij weder van achter hem af, en hij nam een juk runderen, en slachtte ze, en met het gereedschap der runderen zoot hij hun vlees, hetwelk hij aan het volk gaf en zij aten. Daarna stond hij op, en volgde Elia na, en diende hem. Dus nadat Elisa door Elia tot profeet des Heren is gezalfd, is hij aanstonds met Elia meegegaan en heeft hem gediend. En nu is de tijd aangebroken dat Elia van zijn zijde zal worden weggenomen. Hoe lang Elia en Elisa nog samen gewandeld hebben, is ons niet bekend. Maar de tijd breekt nu aan voor Elisa dat zijn Heer van zijn hoofd zal worden weggenomen. En het is u voorgelezen uit 2 Koningen 2, hoe Elia dan eerst zegt, de Heere heeft mij naar Bethel gezonden, blijf toch hier. Maar Elisa blijft zijn meester volgen. En dan zegt Elia dat de Heere hem nu naar Jericho gezonden heeft. En daarna dat de Heere hem naar de Jordaan gezonden heeft. Maar Elisa blijft Elia volgen. Want hij weet dat spoedig zijn Heer, zijn meester, degene die hem zalfde tot profeet des Heeren, zal worden weggenomen. Elia, voor wie hij zoveel achting had. En dan kunt u wel begrijpen dat Elisa het ogenblik waarop de Heere Elia zou wegnemen in eeuwige heerlijkheid niet wilde missen. In gedachten zien we ze samen wandelen naar de Jordaan. En daarbij worden ze gevolgd door een schare van profetenzonen. We zien ze komen bij de Jordaan. Daar staan ze op de oever, terwijl het water van de Jordaan voorbij stroomt. Ze moeten naar de overkant. Want daar zal God een wonder doen. Daar zal Elia met een vurige wagen en met vurige paarden ten hemel varen. En wat doet Elia nu? Hij neemt zijn mantel en daarmee slaat hij op het water. En dan gaat dat water uiteen door een wonder Gods. Beiden gaan ze door de Jordaan, over het droge, naar de andere oever. En aan die andere zijde gebeurt dan dat wonder. God neemt zijn kind en knecht naar lichaam en naar ziel beide op in eeuwige heerlijkheid. Maar voordat dat plaatsvond, heeft Elia nog tegen Elisa gezegd, begeer wat ik u doen zal, eer ik van bij u weggenomen word. En dan is het antwoord van Elisa, dat toch twee delen van uw geest op mij zijn. Wat bedoelt Elisa daarmee eigenlijk? Wel, Elia was in rijke mate bedeeld met de geest des Heren, maar ook met de geest van de profetie. En nu was Elisa ook geroepen tot de profeet des Heren. Daarom wil hij met diezelfde geest bedeeld worden waarmee Elia bedeeld was. En dan antwoordt Elia, gij hebt een harde zaak begeerd. Indien gij mij zult zien als ik van bij u weggenomen word, het zal u al zo geschieden. Doch zo niet, het zal niet geschieden. U begrijpt wel waarom Elia zegt, u hebt een harde zaak begeerd. Want het geven van wat Elisa begeerde lag niet in de macht van Elia. Elia was wel een kind en een knecht des Heren, maar hij kon zijn opvolger niet bedelen met die geest der profetie, met die geest der genade en der gebeden, met die geest des Heren. Dat was het werk van God in het leven van Elia. Maar Elia mag er toch op vertrouwen dat de geest die op hem rust, ook op Elisa zal rusten. Wanneer de Heer het namelijk zo zal besturen, dat Elisa het voor zijn ogen ziet gebeuren, dat Elia van de aarde wordt weggenomen en in Gods heerlijkheid wordt overgezet. En zo geschiet het ook. Een vurige wagen en vurige paarden nemen Elia mee. En ze maken scheiding tussen Elia en tussen Elisa. En Elisa is zo onder de indruk van alles wat daar gebeurt, dat hij roept, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En hij zag hem niet meer. En hij vatte zijn klederen en scheurde ze in twee stukken. Maar dan gebeurt er nog iets. Want weet u wat er hier op aarde achterblijft van Elia? Zijn profetenmantel. Die mantel had Elisa al eens om zijn schouders gehad. Want toen Elia hem kwam zalven tot profeet, wat heeft hij toen gedaan? Toen had hij alleen maar zijn mantel over hem heen gelegd en verder had hij geen woord gesproken. Maar dat was voor Elisa wel het teken geweest dat de Heere hem riep tot de opvolger van die wonderdoende profeet Elia. Die profetenmantel van Elia blijft hier achter op de aarde. En die mantel raapt hij nu op. En dan verstaat Elisa dat nu het ogenblik is aangebroken waarop hij Elia zal opvolgen als profeet, om het volk van Israël te onderwijzen. Die taak wordt hem nu door de Heere nog weer eens opnieuw opgelegd. De profetenmantel van Elia bleef op de aarde achter. Daarin ligt nog een gedachte opgesloten. Elia is niet naar de hemel gegaan omdat hij profeet was, maar omdat hij kind was. Ook nu gaan er geen ambtsdragers naar de hemel, omdat ze ambtsdrager zijn. Nee, het ambtsgewaad blijft hier achter. Er gaan alleen arme zondaren naar de hemel, die gewassen zijn in het dierbare bloed van Christus. Al is het natuurlijk wel zo dat het een voorrecht is wanneer de Heer iemand hier op de aarde in zijn dienst wil gebruiken. Zo gaat Elisa dan met de mantel van Elia terug naar de Jordaan. En in gedachten zien we hem daar staan, aan de oever van de Jordaan. Aan de overkant van de Jordaan staan de zonen der profeten. Elisa staat hier opnieuw voor de Jordaan, die weer vol water is. Dat pad dat er zojuist was, is er niet meer. De Jordaan is weer vol tot aan zijn oevers. Gemeente, dit was nu het moment in het leven van Elisa waarin het erop aankwam of hij nu werkelijk een geroepen profeet des Heren was. Want hij had nu wel die mantel van Elia, waarmee Elia zojuist op het water had geslagen. En toen was het water uiteengegaan. Er was een pad in de Jordaan gekomen waar ze beiden doorheen konden gaan. Maar nu stond hij er alleen voor. Nu moest blijken dat hij een geroepen en gezalfde profeet des Heren was. We zien hem daar staan aan de oever van de Jordaan. En wat doet hij nu? We lezen. En hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water en zeide, waar is de Heere, de God van Elia? Ja, dezelfde. En hij sloeg het water en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld. En Elisa ging er door. God gaat Elisa hier zelf bevestigen in zijn ambt, voor de ogen van de zonen der profeten. Zij kunnen en mogen nu zien dat de geest van Elia rust op die van Elisa. God is met Elisa, de zoon van Zafat van Abel-Mehola. Het is een door God geroepen en gezalfde profeet des Heren. O gemeente, wat een beeld wordt ons hier getekend. Elisa. Hij zal het nooit meer vergeten hebben. Geloofde Elisa dan niet dat God hem geroepen had tot de profeet? Jazeker. Dat was me al te duidelijk geweest in zijn leven. Toen Elia gekomen was, terwijl hij daar aan het ploegen was op het land van zijn vader, heeft hij de ploeg en dat land achtergelaten en is hij Elia gevolgd. Dat was duidelijk genoeg in zijn leven. Maar hier kwam het ogenblik waarop het in het openbaar bevestigd moest worden. Dat hij een profeet des Heren was. Het ogenblik waarop het werkelijkheid moest worden. Oh, hij geloofde het wel, dat God hem zou helpen. Maar nu was het ogenblik daar dat de Heere hem moest helpen. En daarom riep hij uit, waar is de Heere, de God van Elia? Ja, dezelfde. Dat is geen uitroep van vertwijfeling. Het is niet zo dat hij vraagt, waar is de Heere nu? Bestaat God wel? Maar het is een uitroep, gemeente, waarin een heilige vrijmoedigheid doorklinkt. Elisa roept de God van de hemel en van de aarde, de God van Elia aan, tot zijn hulp. Elisa zegt als het ware, o God, u hebt me geroepen tot dat werk. U hebt me afgezonderd tot dat werk. En nu sta ik hier voor de Jordaan, die vol is tot aan beide oevers. En ik kan er zo niet door, Heere. Betoon dan dat ik uw knecht ben. Betoon dan dat ik uw profeet ben. Wanneer ik met die mantel op dat water zal slaan, zorgt u dan dat het water van de Jordaan zal blijven staan en dat er een pad zal komen waar geen pad is, zodat ik droogvoets door de Jordaan zal kunnen gaan. Hij roept de God van Elia, de God van de hemel en de aarde, als het ware tot getuige. O Heere, u hebt me toch geroepen? U hebt me toch afgezonderd? Wilt u dat dan nu betonen door het water van de Jordaan te klieven en een pad door de Jordaan te maken? En dat heeft de Heere gedaan. En gemeente, welk beeld ligt daarin opgesloten voor degene die ook nu nog? Door de Heere worden geroepen en door hem worden afgezonderd om te arbeiden in zijn koninkrijk. Dan komen er momenten in het leven van zo'n mensenkind dat God dat waar moet gaan maken. Geloven ze dan niet dat de Heere hen geroepen heeft? Geloven ze dan niet dat de Heere hen afgezonderd heeft om die arbeid te gaan verrichten? Jazeker, dat geloven ze. Daar zijn ze van overtuigd, het in het diepst van hun hart. Maar er komen momenten, dan moet God dat gaan bevestigen. Dan denk ik aan het moment waarop iemand voor de eerste keer het woord van God moet gaan verkondigen in het midden van de gemeente. O, dan is daar zo'n geweldig groot opzien. Dan staan ze met eerbied gesproken aan de oever van de Jordaan, die vol is met het water. En dan moeten ze nu doorheen. En dat is een onmogelijke zaak van de kant van de mens. Maar om dan anderzijds met die heilige vrijmoedigheid, die ook Elisa hier had, de Heere aan te lopen als een waterstroom. O God, zou u het nu waar willen maken? Zou u nu willen bevestigen dat u mij riep tot dat werk? Want ik kan daar zelf niet doorheen, Heere. Dat is voor mij een onmogelijke zaak. En wanneer de Heere die weg baant, zodat ze over het droge mogen doorgaan, zou er dan geen verwondering zijn? Zou er dan geen aanbidding zijn in het hart van zulke mensen? Dat is er geweest in het hart van Elisa toen de Heere dat water heeft gekliefd en toen hij betoond heeft dat hij van Elisa afwist. Dat Elisa zijn knecht was die door hem geroepen en gezalfd was om de opvolger te zijn van die grote profeet Elia. En zo wil de Heere het nog betonen in het leven van degene die hij roept, die hij afzondert om in zijn wijngaard te arbeiden. Dan baant hij zelf de weg. Dan gaat hij zelf een pad maken waar van onze kant geen pad is. En waar wij zelf ook nooit een pad zouden kunnen maken. Dat is tot verwondering en tot aanbidding van degene die dat mogen ervaren. Dat zijn momenten, gemeente, die zullen we nooit vergeten. Geen leed zal dat ooit uit het geheugen van zo'n mensenkind kunnen wissen. Maar dat is niet alleen zo in het leven van degene die geroepen worden om het woord van God te prediken. Het geldt ook voor al degenen die arbeiden in het koninkrijk Gods. Want een arbeider te zijn in dat koninkrijk Gods is van de zijde van de mens een onmogelijk werk. Maar toch wil de Heere daar mensenkinderen voor gebruiken. En de Heere geven dat hij ook uit ons midden nog mensen zou willen afzonderen om te arbeiden in zijn koninkrijk. Daarom zou ik willen vragen, jongens, denk je daar wel eens over na? Zou het niet groot zijn wanneer God je zou willen afzonderen om te arbeiden in zijn koninkrijk? Want dan kan ik je vertellen dat zijn liefdedienst nog nooit iemand heeft verdroten. Het is waar, gemeente, dat hij een God is die mildelijk schenkt en die nooit verwijt en die trouw houdt tot in der eeuwigheid, ondanks onze ontrouw, ondanks onze afmakingen, ondanks onze zonden en ondanks onze ongerechtigheden blijft de Heere de getrouwe en staat hij voor zijn eigen werk in. Wat zou het groot zijn wanneer er ook uit de jeugd van onze gemeenten nog mannen afgezonderd zouden mogen worden om het woord van God te gaan verkondigen te midden van een krom en een verdraaid geslacht. Of ook om in de ambten van ouderlingen en van diaken te mogen dienen in het midden van onze gemeente. Want de kerk moet toch gebouwd worden uit de jeugd van de gemeente. Dat is toch de toekomst. En ook in de toekomst, wanneer de Heere de aarde nog draagt en spaart, zullen de ambten vervuld moeten worden. En gemeente, denkt u daar wel eens over na? Is dat wel eens uw worsteling aan de troon van Gods genade? Of de Heere daar zelf in zou willen voorzien? God gaat deze knecht, die hij zelf geroepen en afgezonderd had, zelf bevestigen. En dat is de beste manier, gemeente. Daar zijn ze om verlegen. Ze zijn er niet om verlegen door mensen bevestigd te worden als het recht ligt in hun hart. Wel nee. Ze zijn erom verlegen dat God ze zelf bevestigen. Dat God ze zelf zal bevestigen, zoals de dichter daarvan heeft getuigd. God zal ze zelf bevestigen en scharen. Om nu door de Heere bevestigd te mogen worden in het ambt waartoe hij zelf heeft geroepen. Het blijft niet verborgen, gemeente, wanneer de Heere dat doet. Maar dat komt openbaar. Ten tweede zullen we zien dat hij door de profetenzonen wordt erkend. Want Elisa is in zijn eerste optreden als profeet niet alleen door de Heere bevestigd, maar hij is ook door de profetenzonen erkend. Want wat staat er? Als nu de kinderen der profeten die tegenover te Jericho waren hem zagen, zo zeiden ze, de geest van Elia rust op Elisa. En ze kwamen hem tegemoet en bogen zich voor hem neder ter aarde. Dus die profetenzonen hebben het een en ander gezien. Ze hebben gezien hoe Elia samen met Elisa door de Jordaan gegaan is. Ze hebben gezien hoe Elia met zijn mantel op het water van de Jordaan geslagen heeft en dat er toen een pad gekomen is. Dat hebben deze profetenzonen met eigen ogen gezien. En nu hebben ze ook gezien hoe Elisa teruggekomen is, nadat zijn heer van zijn hoofd weggenomen was. En ze hebben hem zien staan aan de oevers van de Jordaan. Ze hebben gezien hoe hij die mantel van Elia genomen heeft en op het water geslagen heeft en dat hij toen heeft uitgeroepen, waar is de Heere, de God van Elia? Ja, dezelfde. En hoe toen het water gekliefd is en er een pad door de Jordaan gekomen is, zodat Elisa erdoor kon gaan. Dat is voor hen het teken geweest, het bewijs geweest, de geest van Elia rust op Elisa. Wat deed de Heere hier, gemeente? Hier bevestigde hij niet alleen Elisa, maar hij gaf ook getuigenis van zijn eigen werk in de harten van de personen van de profeten. O gemeente, Elisa heeft niet tegen die profeten zonen behoeven te zeggen, mannen, nu moet u eens luisteren, nu rust de geest van Elia op mij. Dat heeft hij niet hoeven te vertellen. Dat hebben ze gezien, dat hebben ze waargenomen, dat hebben ze ervaren. God gaf getuigenis aan zijn eigen werk en gemeente, dat doet God nog. Hij geeft nog getuigenis aan zijn eigen werk. Daar behoeft een mens zelf niets aan te doen. Wanneer de Heere een mens afzondert tot die arbeid, dan gaat hij ook getuigenis geven van zijn eigen werk in de harten van de omstanders. Dan blijkt duidelijk dat hij het is die iemand afzondert. Er zijn mensen die op allerlei manieren proberen om anderen ervan te overtuigen dat ze dominee moeten worden, dat ze ouderling moeten worden of diaken, dat ze in de kerkraad moeten komen. Er zijn mensen die dat soms overal vertellen, tegen iedereen die het maar horen wil. Dat zijn mensen die eigenlijk niet kunnen begrijpen dat ze nog niet in de kerkenraad zitten. Ze kunnen eigenlijk niet begrijpen dat ze nog geen ouderling zijn. Ze kunnen ook niet begrijpen dat ze nog geen dienaar des woords zijn. Zulke mensen proberen met alles wat in hen is anderen ervan te overtuigen dat de Heere ze in zijn dienst wil gebruiken. Maar gemeente, als het recht ligt in het hart van een mensenkind, gaan we zo niet te werk. Nee, dan is dat een zaak tussen God en de ziel. Dat is zo'n persoonlijke zaak waar eigenlijk met niemand over kan worden gesproken. Want het gaat over de teerste roeselen van de ziel, over de teerste zaken tussen God en tussen de ziel. En dan is het natuurlijk waar dat het een keer openbaar moet komen wat er in het hart leeft, dat is zo. Dat moet een keer openbaar komen op de plaats waar het hoort. En dat is niet op de straten van Askelon. Maar dat gebeurt door jezelf in de weg te stellen die daartoe gegeven is. Daar mag dan in alle eenvoud, maar ook in alle eerlijkheid worden verteld hoe dat ligt tussen God en tussen je ziel. En gemeente, daar hoef je dan zelf niets aan te doen, want dat is je eigen zaak niet. En dat is ook je eigen werk niet, maar dat is Gods werk. En dan geeft God getuigenis van zijn eigen werk. Dat deed hij ook hier bij Elisa. God gaf getuigenis aan zijn eigen werk in de harten van de zonen van de profeten. Elisa heeft geen woord hoeven te zeggen, want ze hebben het gezien, ze hebben het aanschouwd. De geest van Elia rust op Elisa. En zo wordt het ook gevoeld in het midden van de gemeente. Wanneer iemand geroepen wordt om dat werk te mogen verrichten in het Koninkrijk Gods, om het woord te gaan verkondigen, dan wordt dat ook gevoeld. Dat is een werk Gods, dat is geen mensenwerk, maar dat is Gods werk. Dan geeft de Heere de vrijmoedigheid en de Heere geeft ook de blijmoedigheid. Dan mag die arbeid, die zo onmogelijk is voor een mensenkind, in het midden van de gemeente in alle vrijmoedigheid worden verricht. Dan gaat het niet om onze zaak, dan gaat het niet om onze naam, integendeel, dan gaat het om zijn naam. Omdat die verheerlijkt en voortgeplant moet worden van kind tot kind en van geslacht tot geslacht. Daar staan ze, die zonen van de profeten. Ze zien Elisa aankomen en ze zeggen, de geest van Elia rust op Elisa. Ze kwamen hem tegemoet en bogen zich voor hem neder ter aarde. Ze buigen dus voor Elisa. Is dat niet wat overdreven om zo voor Elisa op de knieën te vallen? Elisa moet toch ook maar een gewoon mens van vlees en bloed geweest zijn, van dezelfde lap gescheurd als alle andere mensen? Ja, dat is waar. Maar we moeten daarbij wel de gebruiken uit die tijd in het oog houden. Want het gebeurde wel meer dat men voor iemand boog. Denk maar aan de broers van Jozef. Wanneer ze bij Jozef komen, buigen ze voor hem. Denk maar aan Rut op de akker van Boas. Als Boas hem dan aankomt, dan buigt ze voor Boas. Dat was een uiting van eerbied voor iemand die door God met majesteit en met macht bekleed was, die door de Heere in hoogheid was gezet. Het was ook een uiting van beleefdheid, van eerbied, dat men voor iemand boog. En zo doen de profetenzonen dat nu ook bij Elisa, ze buigen zich voor hem. Daarmee geven ze uiting aan de grote eerbied die er in hun hart is voor Elisa. Niet voor Elisa als mens, maar als profeet des Heren. Wij kennen die beleefdheidsvormen ook wel, gemeente. Wanneer we bijvoorbeeld onze koningin zouden ontmoeten, dan treden we haar met eerbied tegemoet. Het zou toch niet behoorlijk zijn wanneer we de koning of de koningin tegemoet zouden treden zoals alle andere mensen. Dat zou niet passen. Maar niet alleen de burgerlijke overheid moeten we met eerbied behandelen. Dat geldt ook voor de kerkelijke overheid. Voor degene die door de Heere geroepen en afgezonderd worden om in zijn wijngaard te arbeiden. En nu is het niet zo, gemeente, dat wij daarmee bedoelen dat u aan mensverheerlijking moet gaan doen. Houdt u daar maar verre van. Maar welke eerbied moeten we dan wel tonen? Wel, we moeten eerbied hebben voor de ambten, voor degene die dat ambt bekleden om hun ambt. Want het bekleden van een ambt is heel wat, gemeente. Weet u wat dat eigenlijk ten diepste inhoudt? Wel, dat God door middel van die mensen wat tegen u wil zeggen. Wanneer er een ambtsdrager op bezoek komt, op huisbezoek bijvoorbeeld, dan komt er niet zomaar een man, dan komt er iemand die door de Heere als het ware is afgezonderd. Het is zijn taak om u te wijzen op dat ene nodige op weg en reis naar de eeuwigheid, om u af te manen van de zonde, van de ongerechtigheid, om u te waarschuwen wanneer u dingen doet die niet betamen. Hetgeen dan gezegd wordt, is niet zomaar het woord van een mens. Maar de Heere wil door middel van die mensen iets tot u zeggen. En als u zondags in de kerk komt en u hoort daar de dominee preken, dan is dat niet zomaar het woord van een mens, maar het is het woord van God. dat hij door middel van die mens tot u wil spreken. Dat is dus heel gewichtvol. En nu moet u die mensen niet eren als mensen, helemaal niet. Want ze zijn van dezelfde lap gescheurd als alle andere mensen. Maar u moet ze eren om hun ambt. En helaas, in de tijd waarin wij leven, schort het daar nog wel eens aan. Dan hebben de mensen eigenlijk geen eerbied meer voor de ambten. Hoe zou dat nu komen, gemeente? En nu hoor ik al iemand zeggen, ja, dat komt natuurlijk doordat de ambtsdragers van vandaag ook niet meer zijn wat ze vroeger waren. Vroeger had je eerbiedwaardige ambtsdragers, maar vandaag de dag weet ik soms niet wat ik ervan denken moet. En daarom voel ik me eigenlijk ook niet geroepen om die ambtsdragers te eren. Als u er zo tegenover staat, gemeente, dan kan ik u zeggen dat u helemaal verkeerd doet. U hebt het helemaal mis. Want wanneer een ambtsdrager wettig tot het ambt gekomen is, dan hebt u hem te eren om zijn ambtswil. En of het dan door een God geroepen ambtsdrager is, dat behoort tot de verantwoordelijkheid van die ambtsdrager zelf. Daarvan behoeft u geen verantwoording af te leggen. Het is uw taak de ambtsdragers te eren, omdat de ambten door God zijn ingesteld. Maar wat gebeurt er tegenwoordig dikwijls? Dan wordt er in negatieve zin over de ambtsdragers gepraat en dan gebeurt dat nog maar al te vaak waar de kinderen bij zijn. Dan worden er negatieve of minachtende opmerkingen over de ambtsdragers gemaakt. Het is geen wonder, gemeente, dat onze kinderen geen eerbied meer hebben voor de ambtsdragers wanneer ze dat horen. Want als vader en moeder er zo over praten, dan kun je het van de kinderen helemaal niet veel beters verwachten. Dat is nu eenmaal zo. Zoals wij onze kinderen voorgaan, volgen ze ons, ook in die dingen. Daarom hoop ik dat er onder u nog eerbied voor de ambten mag zijn. Deze zonen van de profeten hadden eerbied voor Elisa. Ze bogen zich voor hem neer. Ze knielden voor Elisa. Weet u waarom? Omdat hij door God geroepen was. Omdat hij door de Heere aangesteld was tot profeet, om Israël te onderwijzen in de heilgeheimen van het zalig worden. Maar anderzijds betekent het natuurlijk ook heel wat om ambtsdragers te zijn. Om door de Heere aangesteld te zijn. Dan mogen we dat wel zeker weten, of de Heere werkelijk wil dat wij ambtsdrager zijn. Of de Heere ons werkelijkheid heeft afgezonderd om een ambt te bekleden in het midden van de gemeente. Want het is zo'n geweldig verantwoordelijke taak, het gaat om mensenzielen. De prediker moet het woord Gods tot die mensen brengen. Hij moet zijn eigen woord niet tot die mensen brengen, maar Gods woord. En hij moet ze ook waarschuwen zoals een wachter op de muren van Sion. Hoe zal een mens dat ooit uit eigen beweging naar zulk een ambt staan, dat zou ook wel getuigen van gruwelijke hoogmoed. Want het is zo'n gewichtvol en verantwoordelijk werk, waarvan we ook aan de Heere verantwoording zullen moeten afleggen. We zullen eens voor hem moeten verschijnen om rekenschap af te leggen van onze daden, ook van onze ambtelijke daden. Dan mogen we er ons wel te degen van bewust zijn hoe we de mensen moeten benaderen en hoe we ze moeten aanspreken. Och, dan mag de bede in het leven van ambtsdragers wel voortdurend zijn wat Elisa hier heeft uitgeroepen. Waar is de Heere, de God van Elia? Ja, dezelfde, om God bij de voortduur nodig te hebben in dat werk. Om daarin ook door God onderwezen te worden. Om door God begiftigd te mogen worden met wijsheid. Om door God begiftigd te mogen worden met ootmoed. Met nederigheid van het hart. Maar ook om door God begiftigd te mogen worden met de geest der zachtmoedigheid en met die priesterlijke bewogenheid. Om met zielen om te gaan die op reis zijn naar de eeuwigheid en hun welzijn en hun heil te zoeken. Dus het is beidezijds, zowel voor degene die bearbeid wordt, als voor degene die moet arbeiden. Een zeer verantwoordelijke taak. Waartegen we wel hoog zouden mogen opzien en die we niet moeten verachten. De zonen der profeten bogen voor Elisa neer, toen hij naar hen toe kwam. Maar er is nog een zaak die onze aandacht vraagt. Maar voordat we daar iets van zeggen, gaan we eerst zingen. Psalm 138, vers 3. Dan zingen zij: in God verblijd aan hem gewijd van zere wegen, want groot is zere heerlijkheid, zijn majesteit ten top gestegen. Hij slaat toch, schoon oneindig hoog, op hen het oog, die nederig knielen. Maar ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen. Psalm 138, vers 3. Die zonen van de profeten hebben grote eerbied voor Elisa, want ze hebben het erkend. De geest van Elia rust op Elisa. Maar ze zijn toch ook die oude profeet Elia nog niet vergeten. Want ze zeggen, zie nu, er zijn bij uw knechten 50 dappere mannen. Laat hen toch heen gaan en uw Heer zoeken. Of niet misschien de geest des Heren hem opgenomen en op een der bergen of in een der dalen hem geworpen heeft. Doch hij zeide, zend niet. Dus wat willen die profetenzonen gaan doen? Wel, ze willen Elia gaan zoeken. Ze hebben wel dat onweer gehoord, maar het is niet bekend of zij gezien hebben hoe Elia met dat onweer ten hemel is gevaren. Misschien hebben ze er ook wel iets van gezien, maar ze hebben gedacht dat de Heere Elia weer op een andere plaats had neergezet. Het was immers wel vaker gebeurd dat Elia tijdelijk onvindbaar was. Denk maar aan de tijd toen hij was aan de Bekrit. Hij was onvindbaar. Door het ganse land hebben ze gezocht, maar ze konden hem niet vinden. En toch kwam hij weer terug. Later was hij bij de weduwe van Zarefat. Hij kwam toch weer terug. En nu denken deze profetenzonen, misschien komt hij nog wel terug. En daarom zeggen ze tegen Elisa, er zijn hier 50 dappere mannen. Dat was ook wel nodig op die bergachtige streek die woestenij te doorzoeken. Maar deze mannen zijn niet bang. Laat ons gaan, Elisa. Misschien vinden we hem nog. Misschien is hij wel niet meer in het land der levenden, maar misschien vinden we zijn lichaam nog. En dan kunnen we hem nog begraven. O, ze hadden zoveel eerbied en zoveel achting voor Elia. Maar dan zegt Elisa heel kort, zend niet. Elisa wist natuurlijk dat ze hem toch niet zouden vinden. Elisa wist dat de Heere hem had opgenomen naar lichaam en ziel, beide, in eeuwige heerlijkheid. En nu is er over dat korte antwoord van Elisa al veel gezegd en geschreven. Daarover zijn de verklaarders het met elkaar niet eens. Waarom zou Elisa dat nu eigenlijk gedaan hebben? De een zegt ja, maar Elisa heeft hen er natuurlijk wel bij verteld dat de Heere Elia opgenomen had in heerlijkheid naar lichaam en naar ziel, beide. Dat hij was opgevaren naar de hemel met een vurige wagen en vurige paarden. Dat heeft hij natuurlijk wel verteld, maar ze wilden het niet geloven. Maar gemeente, in die uitleg kunnen we onszelf niet vinden, want dat staat niet in de Bijbel. Dus daar weten we niets van. Anderen nemen het juist Elisa kwalijk dat hij dat niet verteld heeft. Hij had beter kunnen zeggen tegen de zonen der profeten, Elisa is er niet meer. Hij is door de Heere opgenomen in eeuwige heerlijkheid naar lichaam en naar de ziel beide. En toch, gemeente, dat is ook niet bekend. Maar zou Elisa hiermee nu niet een bedoeling gehad hebben om dat korte antwoord te geven? Zend niet. Daar heeft Elisa een bedoeling mee gehad. Welke bedoeling dan? Wel, gemeente, hoe lag het nu in het hart van deze man? Hij was net door de Heere bevestigd en God had getuigenis gegeven van zijn eigen werk. Dus hij mocht er hier zelf helemaal tussenuit vallen, want zo is het. Wanneer God iemand bevestigt, gemeente, en hij geeft getuigenis van zijn eigen werk, dan valt iemand daar zelf helemaal tussenuit. Er is niets van de mens bij. Het is allemaal Gods werk. En hoe ligt het dan in het hart van de mensenkind? Dan kan ik het niet beter uitdrukken dan dat Paulus dat heeft gezegd in de brief aan de Korinthe. Wie is Paulus en wie is Apollos, anders dan dienaren? Dan wil hij alleen maar zeggen, wie is nu Paulus eigenlijk? En wie is Apollos? Het zijn dienaars van de Allerhoogste God en daar ging het bij Elisa om. Oh, hij zei als het ware, doe dat nu niet. Elia was een dienaar. Weet u wat er bij die mensen aan de hand was? Ze hechten nog te veel waarde aan de persoon. En nu kan het natuurlijk zijn dat je erg verbonden bent aan iemand die de Heere bijvoorbeeld gebruikt heeft als een middel in je leven. Dan ben je daaraan verbonden met tere banden. Maar we moeten ervoor oppassen dat we het niet van die mens verwachten. Want wie is Paulus en wie is Apollos, anders dan dienaren? Zend niet, zei Elisa. Waarom zou je gaan zoeken? Elia was ook maar een dienaar. En nu wil hij daarmee niet uitdrukken dat hij geen achting had voor Elia. Nee, want hij heeft hem gezegd, mijn vader, wagen Israël zijn ruiter. Een diepe eerbied had hij voor Elia, als een knecht en als dienaar des Heren. Maar hier in het leven van Elisa viel ook Elia ertussenuit. En het was alleen maar, waar is de Heere, de God van Elia, ja dezelfde? Die God, daar ging het om bij Elisa. Het ging om zijn naam, om zijn eer, om zijn werk en om zijn koninkrijk. En daarom zegt hij tegen die mensen, zend niet. Maar ze bleven aanhouden. Er staat zelfs, maar ze hielden bij hem aan tot schamens toe. En hij zeide, zend. Dus ze blijven maar aanhouden, die profetenzonen. Mogen we nu nog Elia gaan zoeken? Er staat tot schamens toe. En toen heeft Elisa gezegd, nou, ga dan maar zoeken. Zend die 50 mannen er dan maar op uit en ga Elia dan maar zoeken. En waarom zou hij dat nu wel gezegd hebben? Eerst mocht het niet en later zegt Elia, ga er dan maar naartoe. Wel, er staat dat ze aanhielden tot schamens toe. En nu heeft Elisa niet de indruk willen wekken bij die zonen van de profeten, dat hij eigenlijk niets meer met Elia te maken wilde hebben. Dat had gekund als hij was blijven weigeren. Omdat ze zo aanhielden tot schamens toe, heeft hij gezegd, ga dan maar zoeken. Ze zijn 3 dagen weggebleven en ze hebben gezocht, maar ze hebben natuurlijk niks gevonden. Want Elia was er niet meer. Elia was door de Heere opgenomen in eeuwige heerlijkheid en nu mag Elisa als profeet des Heeren hem opvolgen. Een gemeente, waar gaat het nu over? Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt. Lege plaatsen worden weer vervuld. Maar waar gaat het nu over? Ook in de regering, ook in het besturen van de kerk des Heeren, ook in de prediking van het woord. Het gaat ten diepste niet om die mensen. Nee, want die zijn niet anders dan dienaars, middelen. Maar het gaat om de boodschap. En het gaat om de God van de hemel en van de aarde. Het gaat om zijn dienst. Het gaat om zijn naam. En het gaat om zijn koninkrijk. Moeten we dan niet bekennen, gemeente, dat wij soms heel erg menselijk bezig zijn? Er zijn mensen die vinden maar een paar dominees goed en de rest, dat is niets. Daar moeten ze niets van hebben. Er zijn zelfs mensen, daar is maar 1 dominee goed. En wat die man zegt is waar en wat anderen zeggen is niet waar. Dat is toch wel heel arm, wel menselijk, vindt u niet? Elisa was op een andere plaats. Hij zei, ik ben maar een dienaar en het gaat om de God van Elia, ja dezelfde. En nu heb ik voor u maar 1 wens en 1 bede, gemeente, dat het u daarom gaat, om de God van Elia. En dat de mensen weg mogen vallen, ook de dienaars. Dat het u te doen mag worden om die God van de hemel en van de aarde. En dan kan ik u vertellen dat mijn blijdschap daarin vervuld zou worden. Want dan wil ik mezelf niet vergelijken met Johannes de Doper, verre daarvan. Maar ik heb wel dezelfde begeerte. En welke begeerte had Johannes nu? Wel, zijn discipelen zeiden, meester, het gaat niet goed. Want ze komen allemaal tot hem. Ze gaan allemaal naar Jezus toe. Johannes, u raakt ze allemaal kwijt. Ze gaan allemaal naar Jezus toe. En toen heeft hij getuigd, hierin wordt nu mijn blijdschap vervuld. Want waarin ligt de blijdschap van de vriend van de bruidegom? Wanneer de bruid en de bruidegom elkaar mogen vinden. Hij moet wassen en ik moet minder worden. En wanneer dat nu waar mag worden in het midden van de gemeente, dan wordt ook mijn blijdschap vervuld. Wanneer u tot hem zou mogen komen, tot die grote bruidegom. En dat was ook de begeerte van Elisa. En daarom heeft hij getuigd, staande voor de Jordaan, waar is de Heere, de God van Elia? Ja, dezelfde. Amen. Willen we nog met u zingen, Psalm 132, vers 9. Want Sion is van God begeerd, het wordt met zijn woning hoog vereerd. Hier, sprak hij, die het al beheert, hier zal ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. Psalm 132, vers 9. Zullen we eindigen met het gebed uit de avondzang? O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.